Caveat van de redactie, deze aflevering is niet geschikt voor te jonge herbeginners vanwege toilethumor en menig verwijzing naar seks en geweld. We weten dat onze familievriendelijke podcast bij gelegenheid wordt opgezet op reis in de wagen. Wel, dit is niet die aflevering. Veel luisterplezier.
Salve, luisteraar. Welkom terug. Goed dat u nog niet bent afgehaakt. Wij hebben er al intense afleveringen op zitten. Met oorlogen, moord, lust, intrigue. Vandaag wordt onze aflevering wat kleinschaliger. De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Het is immers zondag. En hier zitten we dan, 9:30 AM, ante meridiem, voor de middag. Genietend van ons Italiaanse ontbijt, een cappuccino. Die moeten we voor 11:00 drinken, anders kijken ze hier raar naar ons. When in Rome, do as the Romans do. We zitten hier in een cafeetje in de Monte Testaccio. Een door mensenhanden gemaakte heuvel. Zie, u hoort het goed, in wat de facto de 8e heuvel van Rome is. De heuvel is opgebouwd uit allemaal scherven, testae. Dat moet ik uitleggen. In de bloeitijd van Rome was hier de Porticus Aemilia, een groot pakhuizencomplex. Vanuit Ostia Antica, de haven, brachten Romeinen duizenden amforen naar hier. Van het hele Middellandse zeegebied zijn de Romeinen wellicht de grootste verbruikers van consumptiegoederen. Olijfolie uit Hispania was dé brandstof van de stad. En volgens officieel decreet moesten gebruikte amforen in stukken worden geslagen en op een grote hoop gegooid. Zo dumpten de Romeinen miljoenen scherven. Die hoopten zich op laag. Later hebben buurtbewoners grottini uitgehakt om te gebruiken als opslagruimte. En nog later dan restaurantjes, garages, winkels, nachtclubs en dus ook waar we nu zitten, een cafeetje. Op sommige plaatsen kan je de scherven gewoon zien. Het is gefundenes fressen voor archeologen. Labels van de exporteur, details over de inhoud, inspecties tijdens de reis en de datum. Voor wie het zich al heeft afgevraagd, Romeinen dateren uiteraard niet voor of na Christus. Zij vermelden wie er in dat jaar consul was. Maar genoeg gemijmerd, ik heb mijn cappuccino opgeslurpt. We zijn hier niet voor een antiek stort. Waarom de Romeinen al die amforen moesten kapotslaan, er zijn een paar theorieën over. Wij vinden het vooral heel raar. Rare jongens, die Romeinen. U kent die verzuchting wel, van de Galliër Obelix, de compaan van Asterix. Maar zijn ze dan zo raar? Of lijken ze meer op ons dan we denken? Als we herbeginnen aan Romeinse geschiedenis, dan praten we graag over beroemde keizers, redenaars en veldheren. Maar dat is de toplaag. De unus percentum. De 1%. Het kruim. Het koren. Maar wie is er dan het kaf? Wie is de stille onderklasse die het rijk draaiende houdt? De schijnwerpers zijn niet vaak op hen gericht. En dat hoeft niet te verbazen, want er is amper over ze geschreven. Vandaag willen we ons ook mengen onder de plebejers. Goed luisteraars, me sequimini, longa via est. Volgt u mij, de weg is lang. Me Hercule, dat betekent oh my Hercules. Deze stad is divers. Het krioelt hier van de Grieken, Syriërs, Joden, Noord-Afrikanen, Spanjaarden, Galliërs, Britten. Rome is dé werkplaats van de bekende wereld. Een mikmak van armen zonder grond komt naar hier op zoek naar een beter leven. Voor de elite, die haar schaapjes wel op het droge heeft, zijn zij maar een zootje pauperes die moeten werken voor de kost. Bah, werken staat niet in het woordenboek van onze 1%. En onder de H al zeker niet handwerk. Armoedzaaiers moeten hun plaats kennen in de samenleving. Dat is zoals in het Colosseum. Als ze daar op de verkeerde plaats gaan zitten, belanden ze wellicht zelf in de arena. Wie zich in Rome wil opwerken, kan één ding goed gebruiken. Pecunia. Geld. En de mensen die dat hebben, die wonen daarboven. Op de Palatijn, in hun villa's. Mijn oude handboeken Latijn, die droegen als titels de onderdelen van zulke villa's. In het eerste middelbaar was dat vestibulum, de voorhal. Mijn eerste stapjes in de klassieke taal. Daarna atrium, de centrale ruimte. Peristylium, de tuin met zuilengang enzovoort. Een Romein met macht onderhoudt sociale relaties volgens een specifiek systeem. In zijn atrium ontmoet hij zijn cliënten, die buiten zitten aan te schuiven op bankjes. Luisteraar, ook vandaag bevinden we ons in het aangename gezelschap van onze audiogids, Dr. Valérie.
Machtige families die hebben inderdaad cliënten. En als je de top bent van een piramide cliënten, want elke cliënt die heeft zijn eigen cliënten, dan ben je een patronus. Zo'n patronus die ontvangt elke ochtend zijn cliënten. Die cliënten moeten daar 's morgens aankomen, moeten hun patronus begroeten. Wat krijgt die daarvoor in ruil? Wel, zo'n patronus die is er vooral om voor zijn cliënten te bemiddelen, bijvoorbeeld in rechtszaken. Die kan misschien het huwelijk regelen van de dochters van zijn cliënten, dat die een voordelig huwelijk sluiten. Aan de andere kant zijn die cliënten voor hun patronus ook noodzakelijk. Die cliënten, dat is eigenlijk het klikske, hè, van die persoon. Stel nu dat een bepaalde politicus in Rome zijn cliënteel heeft. Wel, dat cliënteel dat gaat 's morgens met hem mee naar het forum. Die moedigen mensen aan om voor hem te stemmen of hem goedgezind te zijn. Dus hoe groter je cliënteel, hoe meer je ook duidelijk maakt aan de rest van Rome: ik ben populair, ik ben de persoon die men wilt aan de macht hier.
We zijn nu op zoek naar de Romeinen die niet op een van de 7 heuvels wonen, maar in een dal ertussen. We wandelen samen door de Subura, de volkswijk. En amai met een toga, dat is hier druk. Overdag mogen hier geen karren rijden en toch is het verkeer opgestopt. Ambachtslieden en handelaars verdienen ongeveer evenveel als een soldaat in een legioen, maar dan zonder de extraatjes die die kreeg. Het komt neer op 1 denarius per dag. Bij misoogsten of problemen met de bevoorrading zijn zij diegenen die de straat opgaan. Maar verder hoeven ze zich minder zorgen te maken over overleven. Want politici die zich graag populair willen maken, organiseren gratis graan, brood en spelen. Wie kan daar geen graantje van meepikken? De allerarmste. Slaven, vrijgelaten slaven en immigranten. Ik heb altijd gehoord dat de Romeinen beton hebben uitgevonden. Het opus caementicium, je hoort er cement in. Maar de meeste Romeinen zijn daar duidelijk van verstoken. We zien tienduizenden flatgebouwen. Ook wel insulae, eilanden. En de kwaliteit ervan verschilt. Daar op de hoek is er duidelijk een ingestort. En de mannen van het bouwbedrijf zijn al bezig de stenen op te rapen voor een volgend bouwproject. Maar het woonblok waar we nu voor staan, dat ziet er echt niet uit. Het is een bouwvallige huurkazerne, alsof ze ergens een kapotte bouwdoos hebben gevonden en het vliegensvlug hebben opgetrokken. Daar is een scheur in de muur gewoon overschilderd. De huisbazen hier laten zich duidelijk niks gelegen liggen aan de veiligheid. Het woonblok is 20 meter hoog, wat zelfs niet mag. Het zit chockvol mensen die niet verzekerd zijn tegen brand, instorting of pakweg een overstroming van de Tiber. En toch swingen de huurprijzen de pan uit. De onderste verdiepingen lijken het comfortabelst, met aparte kamers, hier en daar een winkeltje. Maar als we hoger gingen, dan zou het echt krapper worden. Met raamloze kamers van 3 vierkante meter. Onder het dak brandt de zon en in de winter is het stervenskoud. 1 kamer per gezin. Soms zelfs meerdere gezinnen. Wat eten Romeinen? We weten heel veel over de uitbundige en veelzijdige banketten die worden aangericht voor de 1%. Maar het dieet van gewone Romeinen is ook gevarieerder dan brood, pap, wijn en olijven. Ook de rijken zien trouwens het nut in van bescheiden maaltijden. Brood, kaas, overschotjes. Het verschil zit hem wellicht in de kwaliteit van de producten. Arme Romeinen die krijgen af en toe een mandje met eten van hun patronus. Zelf koken mogen ze niet, vanwege het brandgevaar. En wie in flagranti, op heterdaad, wordt betrapt, die krijgt een pak rammel van de vigiles, de burgerwacht. Ik zie hier heel wat tabernae, winkeltjes. En daar is een populair thermopolium waar mensen staan aan te schuiven voor een warme maaltijd. Valérie, moeten al die mensen dan buitenshuis eten?
Keukens, naar ons modern concept, bestond niet. En koken in zo'n gebouw, dat was bijzonder gevaarlijk. Er was enorm veel brandgevaar. Het is daarom ook gewoon een kwestie van veiligheid om buitenshuis te eten. Je hebt daar een beetje een cultuur zoals dat je streetfood hebt, bijvoorbeeld in Azië of Zuid-Amerika. Dat bestaat ook in het oude Rome, waarin je relatief goedkoop takeaway kon meenemen.
Noot van de redactie. Het volgende stuk is opgedragen aan de luisteraars die ons hebben laten weten dat ze geen liefhebber zijn van al die reenactment, nagespeelde stukjes, omdat die afleiden van de essentie. Wij hebben vriendelijk akte genomen van deze input en na rijp beraad besloten om er alsnog niets mee te doen. Terug naar de aflevering.
Ja, kijk mensen, als we het over voeding hebben, wat erin gaat, komt er ooit weer uit. We hebben nu samen met u onze derrière neergevleid op de openbare latrines, de wc's. When in Rome, nietwaar? Het Latijnse werkwoord cacare behoeft geen vertaling, pisciare evenmin. De gemiddelde Romein heeft geen toegang tot stromend water. Toch straf, ooit heb ik eens gelezen bij Plinius dat het meest opmerkelijke ding dat de Romeinen hadden gemaakt hun riolering was. Ze hebben er hier zelfs een godin voor, Cloacina, die de riolen beschermt. Bij Pollux, er hangt hier een penetrante geur, maar het is een gezellige bedoeling. Want het is hier dat we moeten zijn voor een cacofonie aan roddels en achterklap. Waarover gaat het daar? Ah, over wat er in de Senaat gezegd wordt. Saai. Ah, daar is iemand duidelijk ontlastende verklaringen aan het afleggen. Wat zegt hem? Oh, een of andere wever is tot over zijn oren verliefd op de slavin van de herbergier. Maar het is niet wederzijds. Nergens zijn hier VIP-toiletten te bespeuren. Rijk en arm zitten gewoon door elkaar. Iedereen moet zijn gevoeg doen, hè? Nu, het is hier wel betalend, dus de allerarmste gaan gewoon in een steegje. Mensen uit de buurt komen hier ook hun pispotten leegkieperen. De goden zij dank, want bij tijd en stond worden deze latrines leeggeschept. Wat gebeurt er eigenlijk met wat wij hier achterlaten? Wel, de eigenaars slaan er munt uit. Fecalia zijn bruikbaar als meststof en urina kan gebruikt worden door de wasserijen en de volders. Dankzij schrijver Suetonius weten we dat keizer Vespasianus ooit een belasting heeft opgelegd aan deze handel. Zijn zoon Titus had daar commentaar op. En daarop zei de keizer dan dat er geen geur hing aan een munt, ook al kwam die van urine. Het maakt dus niet uit hoe je je geld verdient. Pecunia non olet. Geld stinkt niet. Wilt u nog meer weetjes? We zitten hier nu toch. Wel, pecunia non olet was ook de codenaam voor de geheime overnameonderhandelingen van Fortis door de Nederlandse staat. De plannen voor de 49% overname, die heette pecunia, en de volledige overname non olet. En nog een weetje, in Italië heet de publieke toiletten nog altijd Vespasiani. In Frankrijk Vespasien. Holy shit, ik bedoel Sanctus Ficus. Is het al zo laat, we moeten door. Zeg, luisteraar, kunt u mij dat ding eens doorgeven? Allee, hoe heet het? Dingske. De Spons op stok. Gratias, Ago. Ja, hier zullen we maar stoppen, zeker niet omdat het te gortig wordt, maar gewoon omdat we niet weten of die Xylospongium nu gebruikt werd voor het Romeinse rectum, dan wel zoals bij ons, als wc-borstel. Tijd om een frisse neus te halen en onze tocht te hervatten naar onze bestemming. Ubi Sumus. Waar zijn we? We zijn daar waar de meeste gewone mensen te vinden zijn. Op een begraafplaats. Romeinen hebben de gewoonte om hun doden te cremeren of buiten de stad te begraven. Langs uitvalswegen bijvoorbeeld, zoals vastgelegd in het oudst geschreven Romeins recht, de 12 tafelen. Op het eerste gezicht lijkt iedereen hier netjes begraven, maar niks is minder waar. De lijken van de allerarmste, die belanden in een anoniem massagraf. Of ze worden omwille van hygiënische redenen over de stadswallen gesmeten. Daar worden ze verbrand door slaven die gestraft zijn, of opgepeuzeld door honden, wolven of gieren. Het gebeente van rijkaards, dat belandt in een mausoleum, dat van de iets minder rijke in een grafkamer en dat van de gewone Romein hier. Romeinen herdenken hun doden op de Parentalia, een beetje zoals bij ons op 1 november, maar dan 9 dagen lang in februari. Dan komt een familie hier samen om te feesten, met bloemen en een picknick. Rijk of arm, de familia is de hoeksteen van de samenleving. Een graf is een domus aeterna, een eeuwig huis. En wat is me dat hier? Ignosce mihi, excuseer. Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar Romeinen noemen ze zelf ook letterlijk duiventillen. De columbaria, nissen, met daarin urnen uit de lagere klasse. Andere grafmonumenten zijn dan weer versierd met prachtige voorstellingen uit het dagelijkse leven. En dankzij grafschriften vangen we een glimp op van wie die Romeinen waren. Ik heb hier een boek, Epigrafie voor herbeginners. Het moet gezegd geen koud kunstje. Steenkappers gebruiken afkortingen en formules waar gewone stervelingen die klassiek Latijn hebben gestudeerd niks van maken. Maar wacht, hè, wat lezen we hier?
Vreemdeling, bij dit graf niet plassen. Dat vragen jou de hier begraven botten van een mens. Maar ben je een fatsoenlijk mens? Meng dan wat wijn, drink ervan en geef mij ook wat.
Last van wildplassers, toen ook al. Het lijkt wel alsof de dode ons aanspreekt. Een beetje vies, maar ook wel sympathiek. Op grafstenen lezen we de leeftijd en ook de letters DM. Ik lees hier in mijn boekje Dis Manibus. En de manis, dat zijn geesten. Dus aan de goddelijke schimmen van de doden. Goddelijk, de Romeinse godsdienst. Hoe moeten we ons die eigenlijk voorstellen? Helemaal anders dan vandaag. Romeinen kennen geen heilig boek, geen doctrines en zelfs niet echt één geloofssysteem. Ze zijn continu bezorgd om de band met de goden. Ze smeken bescherming, succes en welvaart af via rituelen. Het is een echte do-godsdienst. Geloof is praktisch. Do ut des. Ik geef opdat u zoudt geven. En dat gaat van het niveau van de staat tot het gezin, waarover de huisgoden waken. De Lares. Ah, hier is nog een grafschrift.
Al wie mij kwelt, al wie zijn handen naar mijn lichaam uitsteekt, zal ik malaria geven.
Oké, ik houd mijn handen wel thuis. Of dit hier.
Jij die dit leest, ga naar het badhuis van Apollo. Ik heb het met mijn vrouw ook gedaan. Ik wou dat ik het nog kon.
Een romantische tip van een dooie. We nemen het mee. Die badhuizen hebben mij altijd gefascineerd. Een van de prachtigste ruïnes in Rome zijn de thermen van keizer Caracalla. Het zijn wellnesscentra met zwembaden, kleedkamers, toiletten, warme en koude kamers, architecturale parels met standbeelden en mozaïeken. De meeste Romeinen komen er 1 of 2 keer per week. Ze doen hun kleren uit in de eerste kamer en laten ze achter in een kastje. In het caldarium, de warme kamer met vloerverwarming, kunnen ze lekker transpireren. Daarna in het tepidarium, de lauwwarme relaxkamer, kunnen ze zich insmeren met olijfolie. Tussen de stoomwolken vlug een deal sluiten, een paar oesters verorberen, een bordspelletje spelen, vrienden ontmoeten, wat naar poëzie luisteren terwijl ze zich laten masseren. Echt een sociale gebeurtenis. En voor de echte ijsberen is er het frigidarium. Om af te sluiten een plonsjewagen in het zwembad en al het vuil, zweet en olie eraf laten schrapen met geparfumeerde olie. Ik denk dat wij dat ook wel leuk zouden vinden. En wat we wel zouden kunnen missen, dat zijn al die parasieten, die welig tieren, omdat chloor nog niet is uitgevonden. En het water verversen ze in Rome ook niet zo vaak. Genoeg gedroomd, het volgende grafschrift.
Aan de goddelijke schimmen van de afgestorvene Eupiscus, de vrijgelatene die 27 jaren, 3 maanden en 11 dagen geleefd heeft. Een onverwachte dood heeft de bloeiende jaren weggenomen. Een heel onschuldige ziel. De dokters sneden hem open en hebben hem gedood.
Eupis betekent goede hoop, maar ajaj, die hoop was ijdel, want artsen hebben zijn dood op hun geweten. Wat weten we daar eigenlijk over? Romeinse geneeskunde. Ik hoop dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat gezond zijn onze standaardtoestand is. Dat we dan uitzonderlijk klagen als we ziek zijn. In de Romeinse leefwereld is dit omgekeerd. We hebben veel brieven waarin Romeinen verklaren dat ze zich toch al een tijd lang gezond voelen. Romeinen die geloven in de 4-sappen-leer van de Griekse arts Hippocrates. En verder uitgedokterd door de Grieks-Romeinse arts Galenus. Beste luisteraar, uw lichaam bestaat uit 4 sappen. Bloed, slijm, zwarte gal en gele gal. Die moeten in evenwicht zijn. Of u bent niet gezond. Diagnosticeer uzelf. Bent u een energiek type, vurig? Ja, dan bent u sanguinis. U heeft een overheersende hoeveelheid bloed. Op te lossen met een aderlating, dat is bloed aftappen. Of heeft u een kort lontje, bent u licht geraakt, irriteerbaar? Ja, die diagnose is duidelijk. U heeft een teveel aan gele gal. U behoort tot het cholerische type. U bent vlug cholerig. U zegt, eerder introvert, neerslachtig. Ja, dan bent u van het melancholische type, vatbaar voor depressie. Ja, dat is een duidelijk geval van zwartgalligheid. Doktersadvies is dan een bad nemen. En voelt u zich nog altijd niet aangesproken, dan kunt u nog maar tot 1 type behoren. Kalm, weinig emotioneel, u bent flegmatisch. U zit met wat te veel flegma, slijm. Nu, voor ons klinkt dit allemaal als ware kwakzalverij, maar deze theorie werd pas definitief weerlegd in de 19e eeuw. Een dokter in Rome, dat is een knelpuntberoep. Van alle dokters hier is 90% een geïmporteerde Griek. Dokters moeten kunnen communiceren met het lichaam van hun patiënt. Luisteren, voelen aan de pols, palperen, observeren en indien nodig is proeven van urine en ontlasting. Ik trek het een beetje op flessen, maar meng gezond verstand, magie, het vertrouwen in de goden en bijgeloof en dat is het voorschrift van de Romeinse geneeskunde. Dokters zijn befaamd om hun chirurgische behandeling van vleeswonden en het zetten van gebroken botten, vooral naast de arena. Galenus die oefende op gladiatoren. Ze gebruikten zelfs een vorm van anesthesie op basis van opium. Het is nog 1 aandoening bij vrouwen die we u niet willen besparen. Hysterie. Dat is angst, kortademigheid, de neiging tot flauwvallen. Hystera is het Griekse woord voor baarmoeder en volgens Hippocrates waren al die symptomen de baarmoeder die in het lichaam op wandel was, op zoek naar vocht en daardoor druk uitoefende op de andere organen. Volgens Galenus had het te maken met seksuele frustratie. En dan was de baarmoeder hongerig op zoek naar bevrediging. Hoe behandel je hysterie? Met andere woorden, hoe krijg je de baarmoeder terug op zijn plaats? Dat kan door de vrouw een vuile substantie te laten drinken, zoals castoreum, ook wel bevergeil genoemd. Bevers scheiden dat uit met een geurklier tussen de anus en de geslachtsdelen. Maar wat kan ook nog? De baarmoeder kan omlaag geduwd worden, langsboven, door de vrouw slechte geuren te laten inademen. En wat stinkt er nog harder dan? Een brandende geit. Het ook kan tenslotte, het kan ook langs onderen om de baarmoeder weer naar omlaag te lokken. En dan gebeurt dat met een pot welriekende kruiden, zoals komijn en venkel, die aan de vagina wordt geplaatst.
Hier lig ik, een Romeinse dame. Mijn naam en herkomst? Vetturia, echtgenote van Fortunatus, dochter van Vetturius. Ik leefde 3 keer 9 jaar, arme ik. En ik was 2 keer 8 jaar getrouwd. Ik sliep met 1 man, ik was getrouwd met 1 man. Na het baren van 6 kinderen, van wie er 1 mij overleeft, stierf ik.
Getrouwd met 1 man, Univira, is een deugd gepromoot door keizer Augustus. Zonder huwelijken kan Rome niet voortbestaan. Juridisch zijn jongens volwassen rond hun 14e en een Romeinse burger moet trouwen. Maar zo'n huwelijk, wat houdt dat in en vooral voor de vrouw?
Ze trouwen vaak met een man die verschillende keren zo oud is als zij en dat huwelijk dat is geen persoonlijke keuze voor haar. Dat is eigenlijk een kwestie tussen haar vader en haar echtgenoot. Bij dit huwelijk gaat zij ook over naar het huishouden van haar echtgenoot. In een huwelijk heeft de man het zeggenschap over zijn vrouw, hoewel de vader meestal ook wel een bepaald zeggenschap over zijn dochter blijft behouden, ook na het huwelijk.
Geen zaak dus van liefde, maar een contract, een privé-kwestie om het eigendom van de familie te vrijwaren. Dit geldt voor arme en rijke Romeinen. Een meisje is huwbaar, want vruchtbaar, vanaf haar 12e. Tot dan is ze officieel een virgo, een maagd, een jong meisje. Eenmaal getrouwd wordt ze een matrona. Er zijn hier grafschriften van kindbruidjes. Hier is ze, 10 jaar oud. Of deze hier, 11 jaar. We lezen het in de bronnen. Meisjes die vluchten uit het huis van hun nieuwe man. Een 16-jarige die door haar man in de Tiber wordt gegooid. Of een die door de slaaf van haar man wordt doodgeschopt. Gemiddeld trouwen vrouwen toch pas tussen 15 en 20. Mannen tussen de 25 en 30. Enkele bekende voorbeelden. Plinius de Jongere, politicus en schrijver, die was 45 wanneer hij voor de 3e keer trouwde en wellicht was ze maar 12 jaar. Ook Cicero koppelde zijn dochter op haar 12e. En later, op het hoogtepunt van zijn carrière, hertrouwde hij zelf met een 15-jarige. Zijn dochter is dan 2 keer zo oud als haar nieuwe stiefmoeder. Maar de meeste ouders, net als bij ons 2000 jaar later, die willen het beste voor hun kinderen. Ze storten hun dochter niet zomaar in een huwelijk om haar ongelukkig te maken. Hoe moeten we ons een typisch Romeinse bruiloft inbeelden? We hebben vooral bronnen van onze one percenters. De avond voor het huwelijk offert het meisje in het huis van haar familia een amulet en wat popjes of ander speelgoed aan de Lares, de huisgoden. Alle aanwezigen knikken instemmend. De voortekens zijn positief. Die voortekens dat zijn vogels die in de juiste richting vliegen of ingewanden van een geofferd dier die er gezond uitzien. Wilt u uw huwelijk a priori op de klippen doen lopen, trouw dan vooral op de 3e dag voor de 9e van augustus. Die dag brengt ongeluk. Het is zoals onze vrijdag de 13e, want Hannibal verpletterde toen de Romeinen bij Cannae. Het jonge bruidspaar zit op stoelen naast elkaar, al dan niet voor een beeld van de keizer. Na wat formaliteiten geven ze elkaar de rechterhand, prevelen ze hun gelofte en brengen ze offers. Getrouwd. En ubi est convivium? Waar is dat feestje? Een feestelijk banket vindt plaats. De wijn vloeit rijkelijk En s'avonds doet de vrouw een beetje hard to get. Ze faked alsof ze niet mee wil. Ze moet overtuigd worden. Maar dat is symboliek. Wie weet verwijst het wel naar de Sabijnse maagdenroof. S'avonds draagt iedereen fakkels in een stoet, met kinderen en al, op weg naar de woning van de man. Toeschouwers werpen nootjes, of zingen obscene liedjes, of schreeuwen pikante moppen om het liefdesspel te stimuleren. Dan draagt de man zijn bruid over de drempel van zijn huis. Haar voeten mogen de grond niet raken. Floor is lava, Pompeii-stijl. In het atrium staat het huwelijksbed klaar, een gezellig haardvuur knettert en op het huisaltaar wordt nog iets geofferd. Daarna poetsen de gniffelende gasten de plaat om elders te gaan feesten. Cadeautjes zijn voor morgen. De huwelijksnacht is niet per se een romantische gebeurtenis. Vaak hebben koppels al seks gehad en liggen ze nu voor pampus op hun bed, moe van het feestgedruis. En eens getrouwd begint een van de hoofdtaken van de matrona, namelijk zwanger worden.
Er zijn straffen voor wie niet huwt en voor wie kinderloos blijft. Er zijn straffen voor wie overspel pleegt. En eigenlijk, zeker vanaf keizer Augustus dus, worden relaties voor een groot stuk meegereguleerd door de staat. Augustus die voegt ook daad bij woord en die verbant zijn enige kind, zijn dochter Julia, omwille van overspel.
Consequent was hij wel. Mannen mogen wel overspel plegen, zolang het maar niet met een getrouwde vrouw is. Overspel van de vrouw kan een reden zijn om te scheiden. En scheiden is geen ingewikkelde procedure, maar ook gewoon een formele privé-kwestie. Wat zijn nog redenen om te scheiden wanneer de vrouw maar niet zwanger wordt? Of alleen maar dochters krijgt of zieke kinderen? Een getrouwde vrouw is niet altijd beter af dan een happy single. Hoe zit het eigenlijk met vrouwenrechten? Rome is een mannenmaatschappij. De patriarchie zit hier stevig ingebakken. De meeste vrouwen staan hun hele leven lang onder het gezag van een man. Ze lopen samen met jongens school. Zelfs arme meisjes krijgen een basisopleiding. Rijkere meisjes die krijgen daarna thuisonderwijs, tot ze trouwen. Hoger onderwijs zit er niet in. Toch hebben ze meer bewegingsruimte dan pakweg hun Griekse tegenhangsters. Vrouwen kunnen naar buiten, al dan niet gesluierd of helemaal bedekt. Ze bezoeken vrienden, gaan naar publieke baden, het theater, ze nemen deel aan ceremonies of ze gaan wat winkelen. Ze mogen ook hun eigen zaak voeren, soms zelfs een bar. Ze kunnen bezitten, verkopen, verhuren en ook getuigen in een rechtszaak, maar dan meestal met een voogd. In de tijd van Augustus mag een vrouw die 3 kinderen heeft gekregen, die voogd laten vallen. Als beloning wordt ze dus haar eigen rechtspersoon. Een vrouw uit de hogere klasse die runt het huishouden en is medebeheerder van de bezittingen van haar echtgenoot. Op sommige van deze graven roemen mannen hun echtgenotes om hun bescheidenheid, hun morele kracht, trouw, kuisheid en harde werk.
Postumia Matronilla was een onvergelijkbare echtgenote. Een goede moeder, een toegewijde grootmoeder. Kuise, vrome, hardwerkende, sobere, efficiënte, waakzame, behulpzame, levenslange partner van slechts 1 man. Een matrona vol productiviteit en goed vertrouwen die 53 jaar, 5 maanden en 3 dagen leefde.
Vrouwen moeten de deugd van pudor bezitten, wat we vertalen als iets tussen schaamte en kuisheid. Mannen moeten vooral virtus tonen, moed, waarin je het Latijn herkent voor man, vir. De vrouw houdt zich bezig met privézaken, de man met publieke. Geen enkele vrouw heeft stemrecht. Informeel kunnen ze echter wel invloed uitoefenen. Cato de Oudere die maakte zich druk over wat hij noemde een leger van vrouwen dat protesteert tegen een verbod op het vertoon van luxe. Politieke rechten voor vrouwen dus nihil. Maar er is 1 groepje vrouwen die de allerhoogste positie bekleden. De Vestaalse maagden.
Dat zijn 6 vrouwen uit prominente families die als taak hebben om het eeuwige vuur van de godin Vesta brandend te houden. Ze worden daarvoor als jonge meisjes geselecteerd. En als ze geselecteerd worden, moeten ze ook 30 jaar dienen. De voorrechten die deze Vestaalse maagden genieten, zijn bijna ongekend, zelfs voor mannen. Ze worden gezien als een soort belichaming van de stad Rome. Ze moeten geen eed zweren in de rechtbank, bijvoorbeeld, als ze moeten getuigen. Ze bezitten dikwijls enorme landgoederen, ze hebben geen voogd, ze zijn onschendbaar en hebben het recht om te zien wat andere vrouwen niet mogen zien. Ze hebben ook gereserveerde plaatsen in alle theaters en arena's in Rome. Dus dat lijkt wel een beetje een droomjob, maar als je die niet doet zoals je ze behoort te doen, dan moet je daar een bijzonder hoge prijs voor betalen. Als je dat heilige vuur laat uitgaan, ja, dan word je daarvoor geslagen en niet een beetje. Dat gebeurt in het donker en achter een doek, zodat je waardigheid nog een beetje intact blijft. Maar de grootste zonde die een Vestaalse maagd kan begaan, is het hebben van seksueel contact. De straf daarvoor die is bijzonder zwaar. Die Vestalin die moet gedood worden, maar je mag een Vestalin nooit tot bloedens toe slaan of verwonden met een wapen. Dus je moet haar bloedeloos doden. Hoe doe je dat? Door haar levend te begraven. Zo'n Vestalin die krijgt dan, ja, die moet zelf het graf ingaan, wat een bijzonder lugubere gebeurtenis is. Ze wordt ook door een begrafenisstoet naar haar graf gebracht. En daar bevindt zich dan in een onderaardse ruimte een sofa, iets kleins om te eten, iets kleins om te drinken. En dan wordt zij levend begraven. De man met wie ze dan ontucht heeft gepleegd, ja, daar is geen restrictie op bloed of iets dergelijks, die wordt doodgeknuppeld.
Over seks gesproken. De Romeinen hebben een reputatie. Maar toch, bij dat beeld van de Romeinen die op elk banket stevig van bil gaan, moeten we toch kanttekeningen plaatsen.
Zeker als het gaat over vrouwen. Van jonge meisjes wordt sowieso verwacht dat ze puur en zuiver zijn tot ze trouwen. Mannen daarentegen die mogen een iets lossere seksuele moraal handhaven. Of die seksuele contacten nu plaatsvinden met andere mannen of met vrouwen, dat maakt eigenlijk niet uit. In de oudheid bestaat er niet zoiets als labels als homoseksualiteit of biseksualiteit of wat dan ook. Wat eigenlijk wel uitmaakt, hoe men zich wel labelt, is of men de actieve, de gevende partner is in de relatie, of de passieve of ontvangende partner. Maar ik laat het aan u over om zelf die lijntjes in te kleuren van hoe dat er precies uitziet.
Lesbos is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee. En de vrouwen daar zijn befaamd voor hun talent voor het toepassen van fellatio. Wat is dat? Wel, ik zou u kunnen adviseren om zelf te googlen met de woorden Lesbos en fellatio. Maar ik heb zelf even de proef op de som genomen en nu ga ik dat toch maar niet doen. Ook al is onze term lesbisch afgeleid van een Griekse dichteres, Sappho van Lesbos, die seksuele gevoelens voor meisjes zou hebben gehad. Lesbische seksualiteit vinden we nauwelijks terug bij Romeinse auteurs. Er zijn wel termen voor een vrouw die seks heeft met een andere vrouw. Dat is een tribas of een wrijfster. We hoorden het Valérie al zeggen. Viriliteit, mannelijkheid primeert. En passieve seks wordt gezien als iets vrouwelijks. Een bottom wordt in het oude Rome een kinaidus genoemd. We vertalen het als kontschudder. Een zeer neerbuigend woord. Daarnaast is er ook een gracieuze variant. Een mooie, tengere, passieve jongen die van heel wat Romeinse mannen de hormonen moet hebben opgejaagd. Die wordt dan weer een puer delicatus genoemd, een delicate jongen. Nota bene, verkrachting wordt zwaar bestraft. Een vrije Romeinse jongen mag met geen vinger worden aangeraakt. Dus zo'n Romeinse twink is dan meestal een slaaf, bij voorkeur van Griekse oorsprong. Een onbehaarde slaaf, want zodra er schaamhaar verschijnt, heeft hij afgedaan. Er wordt gelachen met slaven die zich epileren om langer in de game te blijven. Ook dichters als Horatius of Marcialis, die wij eerder als hetero zouden bestempelen vandaag, die hielden de relaties op na met vrouwen en mannen. En ons beroemdste slachtoffer van wat we vandaag gaybashing zouden noemen, is wellicht Caesar. Volgens Suetonius, maar wees gewaarschuwd, die was zo'n beetje de Parimatch van alle antieke schrijvers, had Keizer als jonge man een relatie gehad met koning Nicomedes van Bithynië. Zijn pudicitia, zijn eerbaarheid, was hierdoor geschonden. En zijn legioensoldaten zouden dan het lied hebben gezongen: Keizer naaide de Galliërs, Nicomedes naaide Keizer. Een redenvoerder sprak spottend over Keizer als de man van alle vrouwen en de vrouw van alle mannen. In het Romeins recht bestaat geen vorm van homohuwelijk. Maar in teksten vind je wel verwijzingen, ook al zijn het voorbeelden van onze 1%ers. Keizer Nero zou gehuld in een bruidsjurk getrouwd zijn met een van zijn vele vriendjes, Pythagoras. Niet die van de stelling, voor alle duidelijkheid. En keizer Hadrianus verloor dan weer zijn hart aan Antinous, een knaap van 35 jaar jonger die hem vergezelde op al zijn reizen. Er staat een beeld van Antinous vandaag in het Vaticaan, nu niet per se de meest LGBTQIA+ vriendelijke plek. En effectief, hij is bijzonder mooi. Helaas verdronk hij in de Nijl, waarop Hadrianus het bevel gaf om overal standbeelden en tempels op te richten en spelen te organiseren in zijn naam. De Egyptische stad Antinoopolis getuigt van zijn verdriet. Volgend onderwerp: sekswerk.
Prostitutie is voor de Romeinen legaal. Er wordt niet neergekeken op mannen die bordelen bezoeken. Meer nog, bordelen die fungeren eigenlijk evengoed als sociale ontmoetingsplaatsen. Dus het taboe dat we vandaag kennen op sekswerk, dat bestond veel minder. Betekent dat dan dat de positie van iemand die we nu een sekswerker zouden noemen zoveel beter was in het oude Rome? Dat niet. En dat zijn vaak personen met de status van slaaf en in die mate hebben zij dan ook weinig of geen legale rechten.
Het oudste beroep ter wereld wordt er wel eens gezegd. We zien het overal, zelfs in tempels. De volkswijk waar we begonnen is zo'n beetje de rosse buurt, de walletjes. Een testaankoop zou het beamen. Prostitutie is hier redelijk van prijs. Een straatmadelief voor de prijs van een brood? Of een iets luxueuzere dame van plezier voor een werkmansloon van 2 à 3 uur? De topbordelen zijn rechtstreeks verbonden aan een aquaduct. Zo konden de dames zich meteen wassen. De allergoedkoopste zijn de diobolariae, letterlijk 2 munten waard. Natuurlijk, hoe goedkoper, hoe meer kans op psoas. En er wordt zelfs getippeld op deze begraafplaats. Bustuariae, oneerbiedig vertaald als grafhoeren, voor een beurt op of in de graven. Maar goed, ik zit hier nu echt met rode oortjes. Tijd om dit onwelvoeglijke deel van de aflevering af te ronden. Nog 1 vraag. Van waar komt nu eigenlijk dat beeld dat bij de Romeinen op seksueel vlak alles kon?
Dat komt waarschijnlijk door de Romeinse beeldcultuur, die voor ons wel heel liberaal overkomt. Afbeeldingen van seksuele handelingen die worden niet afgeschermd, die zijn niet clandestien. Ze zijn zelfs populair als decoratie van meer intieme ruimtes in het huis waar ook kinderen zouden rondgelopen hebben. Denk maar aan de huizen in Pompeji, waarvan talloze muurschilderingen bewaard zijn. Die zijn niet verstopt, dat is niks stout, dat hing niet achter het gordijn. Dat is deel van het creëren van een aangename, gezellige sfeer. Toch zijn die Romeinen soms preutser dan we zouden denken. Bij het sporten bijvoorbeeld tonen ze zich dan weer wat zediger dan de oude Grieken. Van de oude Grieken weten we dat wanneer zij sporten, dat ze dat naakt doen. Wel, die Romeinen die gaan dan toch een soort lapje dragen om hun billen en geslachtsdeel te beschermen. Dus op die manier zijn ze dan ook wel weer wat preutser.
Ja, dat dan weer wel. Voor een Romeinse vrouw is bevallen levensgevaarlijk. Zoals daarstraks gezegd, Romeinen geloven dat zowat alle gezondheidsproblemen van vrouwen voortkomen uit de baarmoeder. In de bevallingskamer mag ze niets dragen dat geknoopt of verstrengeld is, zoals haar haar of een gordel, en ook haar benen over elkaar leggen brengt ongeluk. Er zijn bronnen die spreken over recepten van drankjes die bestaan uit tot poeder gemalen varkenspoep tegen de pijn. Naar schatting 1 op de 50 vrouwen sterft in het kraambed. We staan nu voor een graf waar ik echt stil van word.
Aan Antis Chrysostoma, ons liefste praatziek vogeltje, ons staterend kindje, dat 3 jaar, 5 maanden en 3 dagen leefde, vanwege haar ouders, Phainomenos en Helpis.
Rome is keihard voor jonge kinderen. Bijna 30% haalt zijn eerste verjaardag niet. Rituelen worden daaraan aangepast. Een kind krijgt meestal pas een naam na 10-12 dagen. De helft van de kinderen wordt niet eens 10 jaar. Stel u voor, als een kind blijft leven tot zijn 10e verjaardag, heeft het de helft van zijn leeftijdsgenoten weten sterven. Zoals ze hier zeggen, mors certa, hora incerta. De dood is vast, het uur onvast. Zuigelingen worden vaak in huis begraven. Keizer Marcus Aurelius en zijn vrouw Faustina kregen minstens 12 kinderen. De helft stierf op een jonge leeftijd. De enige overlevende zoon werd volwassen. De latere keizer Commodus, die rotzak uit Gladiator. De redenen voor die hoge mortaliteit bij kinderen zijn divers. Een gebrek aan hygiëne, een tekort aan moedermelk, verwaarlozing, ondervoeding, ziektes als TBC, malaria en vuil water. Iedereen denkt bij Rome altijd aan die knappe aquaducten. Ze kunnen zelfs water zuiveren. Maar zodra het water in de stad terechtkomt, ja, ligt het de hele tijd stil. En welke oorzaak nog? Tja, een baby is een extra mond om te voeden, hè?
Beslist het hoofd van het huishouden dat dit kind niet gewenst is, dan is het de bedoeling dat het ten vondeling wordt gelegd. Er waren een aantal plaatsen in Rome waarvan geweten was dat daar kinderen werden achtergelaten. Het was best mogelijk dat die kinderen werden opgepikt door een koppel bijvoorbeeld dat kinderloos was gebleven, of, in een slechter geval, door slavenhandelaars die op zoek zijn naar nieuwe merchandise. Een tweede manier om een kind ten vondeling te leggen heeft een andere bedoeling. Dan gaat men het ten vondeling leggen, maar dan zonder dekentje, zonder enige manier van bescherming, waardoor het al snel zal overlijden aan ontbering, of nog erger, wanneer het gevonden wordt door bijvoorbeeld wilde straathonden.
De pater familias, de papa, houdt de teugels stevig in handen. Tot zijn bevoegdhedenpakket behoort het afwijzen van kinderen als ze geboren worden met een beperking, of als hij zijn vaderschap betwijfelt, als hij al genoeg dochters heeft, of gewoon als hij daar zin in heeft. Kinderen mag hij slaan met de zweep, uithongeren, verbannen, als slaven verkopen en in het extreemste geval doden. Geleidelijk aan zal deze patria potestas, het recht van de vader, wel afnemen. En het is belangrijk om te benadrukken dat wreedheid echt wordt afgekeurd. Er zijn genoeg getuigenissen van mensen die vragen om zacht te zijn tegen kinderen.
Hier ligt een ongelukkig kind, weggerukt van moeders borst. Nog vooraleer de maan haar 9e omloop voltooid had.
De meeste kinderen worden liefdevol ter ruste gelegd in eenvoudige graven. Als er al een graf of een sarcofaag is, dan ligt daar een kind in van de elite. Romeinen beschouwen kinderen als kwetsbaar, als zwak, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Een kind is nog een infans, letterlijk niet in staat om te spreken. Beschouwen Romeinse ouders hun kinderen eigenlijk als kinderen op zich, of eerder als tijdelijke volwassenen in de dop?
Kinderen dragen specifieke kinderkleding. Zo is er de toga praetexta, die aangeeft dat een kind nog een kind is. Dat geeft aan dat dit kind niet seksueel rijp is, dus niet klaar voor het huwelijk bijvoorbeeld. Maar we zien dat in de maatschappij, dat er een beetje sociale controle is. Bijvoorbeeld op het gebruik van scheldwoorden in het bijzijn van een kind. of het vermelden van zeer expliciete seksuele historieën. Dat is eigenlijk iets dat je niet doet in het bijzijn van een kind dat die toga praetex dan nog draagt. Dus dat kledingstuk geeft eigenlijk aan, Ela, pas op, dit is een kind. En daar gaan we wel een beetje mee oppassen. Langs de andere kant zien we ook geregeld afbeeldingen van kinderen die spelen met speelgoed. Dus het idee dat kinderen een andere leefwereld hebben, dat leeft ook. Want als we dan gaan kijken naar de legale kant, dan zien we dat de wet onderscheid maakt tussen kinderen en pubers eigenlijk en dan volwassenen.
Lijfstraffen zijn gemeengoed in Rome. Zowel leraar als vader hanteert de zweep of de roede. Tot hun 11 of 12 jaar krijgen kinderen wat wij lager onderwijs noemen. Rekenen, lezen en schrijven worden er dan ingestampt of gedrild of gezongen. Rijke kinderen worden thuis geschoold door een privéleraar. De job van leerkracht staat in Rome niet hoog aangeschreven, in tegenstelling tot in ons land vandaag uiteraard, iedereen wil dat worden. Het zijn veelal vrijgelaten slaven, met een sjaal rond hun nek om hun brandmerk te verbergen. Armere kinderen, vooral jongens, maar soms ook meisjes, gaan naar een schooltje zolang er geld is, want de onderwijzer moet betaald worden. Een hardwerkende, gewone leraar verdient 180 denarii, zilveren munten, per jaar. Dat is de helft van wat iedere andere vakman verdient. Secundair onderwijs is weggelegd voor rijke kinderen die thuis vaak hun eigen grammaticus hebben. Een leraar die meer aanzien geniet. Bij hem staan Latijnse en Griekse literatuur, vooral poëzie, op het leerplan.
Quintus Artulus, 9 jaar. Mogen de aarde je zacht bedekken.
Deze woorden staan gebeiteld onder een beeldje van een jongen in tunica. Hij draagt een beitel en een mandje. Heel aandoenlijk, maar dat is helemaal geen speelgoed. Dit is een kindarbeider. Zo moet hij herinnerd worden als een mijnwerker. Is dit een uiting van een soort fiere arbeidersmentaliteit? Dat weten we niet. De bron zwijgt. Als een graf.
Lucius Anicius Felix, vrijgelatene van Lucius. Hij was kleermaker in fijne stoffen en werd 4 jaar oud.
Vicentia, mijn allerliefste dochter. Ze was 9 jaar en 9 maanden oud. Ze was goudbewerkster.
Een kind is een investering. We lezen het hier op de graven. Ouders beklagen zich dat met hun kind niet alleen hun familielijn uitsterft, maar dat ook hun levensverzekering voor hun oude dag in rook is opgegaan. Minderjarigheid en meerderjarigheid. Zijn die ook, zoals bij ons, wettelijk bepaald? Tussen de leeftijd van 8 en 11 tot het bereiken van de puberteit kan een kind verantwoordelijk worden gesteld voor criminele feiten op 1 voorwaarde, dat het begrijpt wat het heeft gedaan. De wet erkent dus een soort van grijze zone voor kinderen die duidelijk de pampers ontgroeid zijn, maar nog niet in de puberteit zitten.
Ik, Maximus, ging naar de Hades na een wedstrijd. Ziekte en uitputting hebben me geveld, omdat ik dag nog nacht mijn hart afwendde van de muzen.
Dit jongetje moet buitengewoon briljant zijn geweest. Enkele maanden voor zijn dood stond hij op de Capitolijnse Spelen tegenover 7000 mensen en de keizer. Hij was de allerjongste van 50 kandidaten in een literaire wedstrijd. Een soort Rome's Got Talent. En talent had hij. Orerend en improviserend droeg hij een complex Grieks mythologisch gedicht voor. Dat gedicht zat helemaal in deze grafsteen gebeiteld. En toch, we weten niet hoe, maar niet langer na moet hij zo geobsedeerd zijn geraakt door zijn kunst dat het hem fataal is geworden.
Hier rust Quintus Sulpicius Maximus. Een Romeinse jongeman die maar 11 jaar, 5 maanden en 12 dagen leefde.
Hij stierf nadat hij had deelgenomen aan een poëziewedstrijd voor volwassenen.
Ja, poëziewedstrijden, dat is nu toch duidelijk het gevaar zoeken, hè? Oh ja, Quintus Sulpicius Maximus. Romeinse namen, dat moeten we toch ook nog even uitleggen. Dat zijn er vaak drie. Denk aan Gaius, Julius, Caesar. Sommige luisteraars denken misschien dat Julius zijn voornaam is. Maar nee, Gaius is de praenomen. En deze Gaius behoort tot een gens, een geslacht, dat van de Julia. En dat is de middelste naam, de nomen, de familienaam. En wat is dan Caesar? Dat is de cognomen, de bijnaam. We weten niet goed wat die betekent. Maar het latere woord keizer is ervan afgeleid. Hoe dan ook, is deze Quintus veel te vroeg weggerukt uit de wereld. Meerderjarig ben je bij ons vanaf je 18. Ook in Rome zijn er rituelen, rite passage. U hoort Patrick de Rink, onze tweede gast, oudheidkundige en schrijver.
Jongens legden hun bula, en dat is een soort amulet die ze van heel jongs af omgegord kregen rond hun hals, die hen moest beschermen tegen kwaad en onheil. Die legden ze af op hun 15e, maar ook dat is weer flexibel, maar die legden ze op een bepaald moment af. En tegelijk legden ze ook de kindertoga af. Als ze volwassen werden, als ze, op hun 15e zal ik nu maar zeggen, maar dat was flexibel, legden ze die kindertoga af en werd hen de mannentoga, de toga virilis, omgegord en behoorden ze dus voortaan tot de volwassen wereld. En mochten ze. En waren ze burgers, Romeinse burgers, als ze dat al waren, als hun vader en moeder dat ook waren.
Patrick begeleidt ons in het laatste deel van onze wandeling. Hij weet alles over de laatste categorie Romeinen van vandaag. Een categorie die we absoluut niet willen veronachtzamen.
Voor Italia, naaister van Coccaea Filis. Zij leefde 20 jaar. Acastus, haar medeslaaf, maakt deze inscriptie eigenhandig uit armoede.
Hier geen steenhouwer, maar een bevriende slaaf, Acastus, die de inscriptie heeft gegraveerd. Hij heeft dat fraai gedaan, gelijkmatige letters, mooi in het midden. Slaven. Ze zijn een geïntegreerd deel van de samenleving. Cato de Oudere noemde hen sprekende werkinstrumenten. Aan het begin van de aflevering zegden we dat Romeinse consumptiegoederen spotgoedkoop zijn. Maar hoe komt dat? Het komt omdat ze die produceren voor een prikje, door slaven. We kunnen terecht spreken van een slavenmaatschappij.
Je hebt heel veel soorten slaven in de Romeinse oudheid, als ik het beperk tot de Romeinse oudheid. Je hebt mensen die een heel slecht lot troffen en in de mijnen moesten gaan werken, op galeien enzovoort, het klassieke beeld. Hè. Dat waren echte slaven, echte werkslaven. Maar je had ook, om nu meteen het andere extreem te noemen, mensen die mee instonden voor de opvoeding van de kinderen, pedagogen. Op zijn Grieks werd het dan genoemd. En die hadden een veel beter lot, zelfs een veel beter lot dan veel Romeinen van de onderste klassen, laat ik maar zeggen.
Aan de ongelukkige Pieris, slaaf van Gavianus, die 24 jaar leefde. Wat een dochter betaamt, deden haar ongelukkige ouders, Anteros en Galitana. Ze richtten dit monument op voor zichzelf en voor hun dochter.
Mensen die tot slaaf zijn gemaakt, staan helemaal onderaan de pikorde. Ze komen van overal, helemaal vanuit Britannia of de Balkan of gewoon uit Rome zelf. Romeinen nemen slavernij voor lief, alsof je mensen kan gaan shoppen. Oh, ik heb nog een tuinman nodig, of een kapper, of misschien een leraar voor mijn kind. Kan ik een koopje doen? Slaven zijn niet per se een luxe product, ook gewone ambachtslieden of kleine boeren kunnen een slaaf bezitten. Er zijn slaven die slaven hebben in een getrapt systeem.
Je werd slaaf omdat je het kind was van een slavin. Dan was je ook slaaf, zo simpel was dat. Maar natuurlijk, je kon ook slaaf worden in oorlogen, na oorlogen, door krijgsgevangen gemaakt te worden. Krijgsgevangen was bijna synoniem met je werd slaaf, tot slaaf gemaakt. Je had ook mensen die zodanig in de schulden geraakten, schuldslaven dus, bestonden ook in de Romeinse tijd. Vondelingen werden heel vaak sowieso ook slaaf. Er waren heel veel vondelingen in de Romeinse oudheid. Ook die dus, ja, het lot was dat je dan slaaf werd. Dus heel diverse afkomsten, laat ik maar zeggen, om uiteindelijk in dat statuut van slaaf of tot slaaf gemaakt te belanden.
Wat de Romeinse slaven anders maakt dan de anderen? Zij komen terecht in een brede waaier aan beroepen. Er zijn slavendokters, boekhouders, architecten, bibliothecarissen en slavenmuzikanten. Het is nogal wiedes dat slaven in het keizerlijk paleis beter af zijn dan die in de Spaanse zilvermijnen. Cicero's slaaf, Tiro, hielp hem met het behartigen van zijn zakelijke belangen en met zijn literaire composities. En om Cicero's toespraken vlug te kunnen noteren, gebruikte hij een vorm van noteren die als een voorloper wordt beschouwd van stenografie. Toch wordt het gros van de slaven vreselijk behandeld. Vaak slapen ze in gangen of onder de trap. Er zijn slaven die werken als deurwachten, maar zelf vastgeketend zijn. Slaven zijn objecten. Ze worden geslagen met de zweep om hen goed gedrag aan te leren of uit woede, frustratie of botweg sadisme. Ze mogen geen weerstand bieden tegen seksuele avances van hun meester. En kinderen die als gevolg van een verkrachting worden geboren, die zijn automatisch slaven. Soms worden ze aan de ketting gehangen, voor de beesten gegooid, gecastreerd of gebrandmerkt met letters, soms zelfs op hun gezicht. Een dominus of een domina die deze straffen zelf niet aan kan, die kan daar een onderaannemer voor betalen. 4 sestertiën per zweepbeurt, inclusief touwen en een galg. Er is een slavenhalsband teruggevonden met daarop de inscriptie Hoerige slettenbak. En toch laten meesters hun slaven niet helemaal creperen, want aan een kapotte slaaf hebben ze immers niets. Maar komen slaven dan nooit in verzet? Ze zijn toch met enorm veel. Crassus, die rijkaard van aflevering 3, die had er 500. Onder keizer Nero was er een voorstel om slaven een soort uniform te laten dragen. Maar dat voorstel heeft het niet gehaald, omdat slaven dan zelf in het straatbeeld zouden zien met hoeveel ze waren. Ook is het niet verstandig om te veel slaven te werk te stellen die dezelfde taal spreken. Ze zouden zich wel eens kunnen organiseren. Als ik aan slavenverzet denk, dan komt automatisch het bekendste voorbeeld in mij op. Dat van de ontsnapte gladiator Spartacus. Maar zijn er nog voorbeelden van slaven die zich probeerden te verzetten?
Individuele gevallen van mensen die wegliepen zijn er heel vaak geweest. En wat meer is, het loonde vaak. Het is opnieuw een cijfer dat circuleert dat meer dan de helft van de weggelopen slaven ook niet meer werd teruggevonden. Waar die dan verzeilden, dat is natuurlijk een andere zaak, maar die waren in elk geval niet langer van de meester. Die natuurlijk wel alle moeite deed om ze te proberen op te sporen. We kennen de tactieken, hè, door een beloning uit te loven, door een bericht uit te hangen. Want dit. Door professionele slavenvangers in te schakelen. Met honden erbij, alles wat je wil. Met magie ook. Het beroep doen op magie gebeurde ook. Ook dus bij het terugvinden of het proberen terug te vinden van slaven. En als je werd teruggevonden, dan wachtte je niet het allerbeste lot. Werd je opgesloten, geslagen, soms werden ledematen geamputeerd. Brandmerken om te vermijden dat je het de tweede keer zou gaan doen.
Vele mensen die gefascineerd zijn door Rome, vinden die slavernij toch een verachtelijke praktijk. Maar ook wij moeten ons de vraag stellen hoeveel onzichtbare mensen onze kleren en spullen maken. Kan je in Rome, als slaaf, je lot verbeteren? Wie in de mijnen werkt, wellicht niet. Maar wat met huisslaven, als ze het goed doen of als ze te oud geworden zijn? Manu Missio is de praktijk om slaven vrij te laten.
Slaaf zijn, tot slaaf gemaakt zijn, zoals je wil, was in de Romeinse oudheid heel vaak een tijdelijke toestand. Je kon je lot verbeteren, je had recht op eigen geld tot op zekere hoogte, op eigen bezittingen. En, heel belangrijk natuurlijk, massaslaven werden na verloop van tijd, na een aantal jaar, vrijgelaten. Maar ook natuurlijk, zo'n vrijgelaten slaaf bleef nog altijd wel in de kringen van de meester en dingen voor de meester doen. De kinderen van zo'n vrijgelaten slaaf konden dan zelfs burger worden. Dus. Maar het was een gewoonte. Deed je het goed, dan ja, had je alle kans dat je vrijgelaten werd. Of je kon jezelf ook vrijkopen als je genoeg eigen geld had verzameld na een aantal jaar. Tot ieders, dat een win-win situatie natuurlijk. Hè.
De toestand van slavernij heet mancipium. Bevrijd van slavernij is dan emancipio, emancipatie. Sommige ex-slaven worden rijk en klimmen op tot de hoogste cirkels van Rome, hebben een lapje grond, leiden een bescheiden huishouden en bezitten zelf enkele slaven nu. En er zijn er die bekend geworden zijn. Diogenes bijvoorbeeld, een filosoof. Of Aesopus, de fabelschrijver. Plautus, de comedieschrijver. Enzovoort. Beste luisteraars, het is goed geweest, hè? We gaan stilletjes aan naar huis. Of kom, nog eentje om het af te leren.
Ik ben het, de beroemde primus die in dit graf ligt. Ik heb geleefd van oesters en heb vaak Falerner gedronken. Baden, wijn en liefde werden jaar na jaar ouder met mij. Dat wil ik nog even vertellen. Mogen de aarde licht zijn voor mij.
Falerner is een topwijntje dat jammer genoeg niet meer bestaat. Het oude Rome in een glas. In vino veritas, zeggen ze hier. Zattemansklap is de waarheid. Dat weten ze bij ons vandaag in de politiek maar al te goed. Ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar van al deze vinologische bespiegelingen heb ik goesting gekregen in een glas. Beste luisteraars, onze kweeste vandaag was lang. Hoe kom je meer te weten over de gewone Romeinen, de Marcus Modaal, de Publius met de pet, in een gigantisch rijk? U kent ons riedeltje. Geschiedenis is een wetenschap, maar op ons schap van vandaag staan weinig bronnen. De meeste schrijvers schrijven over en voor de elite, die zich geen bal aantrekt van de rest. Hoe meer je de sociale ladder afdaalt, hoe onzichtbaarder de Romein. En ook, hoe kan je één beeld schetsen van de modale Romein als ons onderzoek meer dan 1000 jaar beslaat? Onze manier van leven is op 1000 jaar toch ook veranderd. Er is zoveel dat we nooit zullen weten. Onze geschreven bronnen moeten we dus aanvullen met archeologie. Door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan Pompeii, Ercolano of Ostia Antica. The past is a foreign country. They do things differently there. Een citaat van de schrijver L.P. Hartley. Ik denk dat we na vandaag moeten zeggen dat dat klopt. Vandaag observeerden we heel wat rare zaken, maar ook herkenbare. Misschien kent u die fantastische waarschuwingsmozaïek uit Pompeii. Cave canem, met afbeelding. Pas op voor de hond. Meer zoals wij wordt het niet. Wat de Romeinen vooral lijken te beklagen op hun grafstenen, niet zozeer dat ze dood zijn, maar dat ze niet langer kunnen genieten. En wat wij vandaag als voorbijgangers hebben geprobeerd, is om deze mensen één momentje van ons leven te gunnen. Heel even bij hun korte bestaan stil te staan. In de afgelopen 50.000 jaar hebben er zo'n 120 miljard mensen rondgelopen op deze aardkloot. En net als zij zullen ook wij verdwijnen en door toekomstige generaties worden bestudeerd als rare jongens, die Vlamingen en Nederlanders van de jaren 2020. Eén grafschrift hebben we tot het einde bewaard. Wat jij bent, dat was ik ook. En wat ik nu ben, dat zullen we alle zijn. We eindigen onze aflevering zoals we ze zijn begonnen, op een terras. Nunc est bibendum. Kunnen we dat maken? Nu al een aperol spritz? Hoe laat is het? 11 uur, bijna. Ja zeg, zoals ze bij ons zeggen, vanaf de dubbeluren kan het, hè. En ik hoor een kniesoor al kritiek leveren. Dat is niet gezond, hè. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam, bla 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 bla. Ah, wel, ik zeg daar dan altijd op. Heel knap dat je Latijn kunt en al, hè. Maar mens sana non potest vivere in corpore sico. Een gezonde geest kan niet leven in een droog lijf. Proost. Mogen het je meezitten. Voor vandaag een dikke gratia aan dokter Valerie Wijns en Patrick de Rink. Neemt u zeker een kijkje op zijn boeiende website Hik et Nunc. Veel dank ook aan onze stemmen. Christine Bonneure, Corneel de Klerk en de schattige Quinn Scholz. Voor het nalezen bedanken we twee leerkrachten Latijn, Els Scholz en Silke de Keizer. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Uw rare jongens van vandaag zijn nog steeds Benjamin Gooivaerts, Laurent Pochet en ikzelf, Jonas Goosenaerts voor de tekst en Filip Fekemans voor de wederom prachtige montage. Wilt u ons steunen? Dat kan via een vrijblijvende fooi naar keuze. www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners of bestel onze kalender online. Ook staan we op Facebook en Instagram. Valete!